Ik weet, er zijn een paar niet die mis ik. En ik weet dat dat door omstandigheden is. Maar ik wil dat ze deel uitmaken van deze ochtend. Deel uitmaken van een zangdienst die ze niet mee hebben gemaakt. Maar dat ze de vreugde krijgen. Dat ze de genezing ontvangen, ook als ze thuis zijn. Vader, zo willen we bidden. Ik wil simpelweg gehoorzaam zijn aan wat ik denk te hebben verstaan. Wilt u deze mensen nu aanraken, alstublieft? Wilt u het doen als de grote losser, Yeshua? Wilt u bevrijding geven waar dat nodig is, in harten die misschien die het moeilijk hebben, die worstelen? Of die worstelen met ouderdom of wat het ook is. We bidden, Heer, leg uw hand op hen en troost hen. Troost hen, geef hen de, in plaats van die, hoe staat het er ook alweer in Jesaja 63, in plaats van sackcloth, hoe heet dat, een rouwgewaad, geeft hij die andere kant, noem het eens. Lofgewaad, dat is het. En zo bidden we voor deze mensen. Wilt u hen een lofgewaad geven, Heer, een lofgewaad. In de naam van Yeshua. Amen. Deze overdenking gaat over rechtsregels. Zie ik eigenlijk Matthijs zitten? Ik dacht, dan kan hij me nog wat lesjes geven achteraf. Want ik heb het over rechtsregels waar ik niet zoveel verstand van heb, behalve dat ik ze moet houden. En over recht en onrecht, over de advocaat en de rechter. En ik probeer een toepassing te vinden waar wij ons in kunnen herkennen. En dat hoop ik van harte, dat je je daarin herkent. Dat je niet naderhand zegt, het is een beetje over me heen gekomen, want dan heb ik een fout gemaakt. Hier en daar zwabber ik een beetje met mijn uitleg tussen het volk Israël en de gelovigen uit de volkeren. En dan heb ik het soms over hen en soms over ons. En ik dacht, ik laat het maar staan ook. Want wij hebben er allemaal mee te maken. Het volk Israël en wij. Ik moet alleen voor één ding oppassen, dat ik geen vervangende dingen zeg. Daar moet ik voor oppassen. 2 weken geleden sprak Jan-Willem van der Bos. En wat mij trof was dat hij op een gegeven moment sprak over het hart van God. Ik hoorde het vanmorgen ook een paar keer terugkomen. Jij had het er ook over, het hart van God. En hij vroeg ons onder andere of we er ooit over nagedacht hadden wat er in het hart van God leeft. Het verlangen van de eeuwige is dat we zijn hart bezoeken. Dat zei hij zo. Dat we zijn hart bezoeken. Zoals hij ons hart bezoekt. Een hartsverbondenheid. En daar begint ons leven, daar begint jouw leven. In het hart van God. In zijn woning. En daar wil ik ook mijn boodschap over de rechtsregels, de Mishpatim, mee beginnen. Allereerst, wat zijn die Mishpatim? Het is de Parasha Mishpatim. En wij kennen allemaal Hebreeuws. En vervolgens als iemand ons vraagt, wat staat er nou? Dan moeten we het opzoeken. En er zijn verschillende uitleggingen over. Ik heb ervan gemaakt, of althans dat heeft Gert mij verteld, Gert van Velde. Het zijn de regels voor een goede samenleving. Dat is wel duidelijk. Je ziet dat beschreven in onze parashot, onze parasha Exodus 21 tot 24. En het is netjes voor ons in pericoopjes gezet. Dit zijn de regels in zaken het leven van de naaste, het eigendom van de naaste, regels in zaken gruwelijke zonden, regels betreffende de hulpbehoevenden, de slaven, de zieken, de melaatsen, enzovoort, enzovoort. En voorschriften voor de verhouding tot de Heere, zoals dat al eerder tot het volk Israël kwam in de 10 woorden. Het is eigenlijk ook heel bijzonder dat in deze laatste regel, hoe we ons verhouden tot de Heere, ook te lezen is hoe we de feesten moeten vieren. Wordt al aangekondigd. Er komen 3 feesten, die moeten we vieren, want dat heeft alles te maken met onze verhouding tot de Here. Maar ook over het bezit van een land, dat zij al gaandeweg nog moeten gaan bezitten. Het behoud van hun land, het bezit van hun land, de verovering van het land, heeft alles te maken met hun gehoorzaamheid ten aanzien van de geboden en hun liefde voor Adonai. Vergeet het nooit dat ik dat bij elkaar voeg. Het is de liefde voor Adonai en de geboden. En daarna volgt de verbondsluiting op de berg Sinaï. En dan zien we daar hoe de heerlijkheid des Heren neerdaalt op de Sinaï. Maar denk je nu eens in dat wij zo'n regel in onze grondwet hadden staan. Hoe onze verhouding in Nederland met onze wetten enzovoort. Hoe onze verhouding tot de Heren moet zijn. Stel je voor dat dat in onze wetgeving stond. Het zou interessant zijn om je af te vragen wat zo uniek is aan de beschreven rechtsregels in de Tora ten opzichte van onze democratische wetten en regels. En er zullen wel degelijk overeenkomsten zijn, maar ook verschillen. 2 grote verschillen wil ik echter noemen. Waar zijn ze ontstaan? En welke richting gaan ze op? Waar zijn ze ontstaan en welke richting gaat ze op? De Mishpatim zijn ontstaan in Gods hart, voortkomend uit zijn liefde. En waar zijn onze wetten uit voortgekomen? Ik vermoed momenteel uit een bron van humanisme. Ja, welke kant gaan we dan op? Als onze bron humanisme is, als wij gebaseerd zijn op het menselijk, verstandelijk brein, en wat worden we knap, hè? Wat worden we knap? We hebben overal, bijna overal, antwoorden op gevonden. Maar we zien waarden en normen vervagen, geen eerbied meer voor het leven en geen beperkingen meer in heel veel opzichten in het sociaal-maatschappelijke leven. Dat hoef ik niet uit te wijden, dat weten jullie allemaal wel. Er is een verharding van de maatschappij ontstaan. En waar brengt ons dat uiteindelijk? Ja, waar brengt ons dat? Dus dat is de richting. De Torah, integendeel, brengt ons de goede kant op, leidt ons de goede kant op en wijst naar het leven, is rechtvaardig, handelt rechtmatig en eindigt in onze bestemming in de eeuwige. We zijn uit hem voortgekomen en we zullen weer tot hem terugkeren. Dat is ook wat Sifra zo mooi uitlegde in haar teaching. De eeuwigheid, je komt iedere keer die eeuwige gedachte weer terug. We komen uit de eeuwigheid en we gaan terug naar de eeuwigheid, want wij zijn Gods maaksel. Wij hebben zijn DNA. Dus nogmaals, de Mishpatim komen voort uit het hart van God. En vanuit zijn verbond met de mens geeft hij Israël en ons zijn wetten. We spreken dan van de Torah, de leefregels van de eeuwige. En als Israël aan die woorden gehoorzaamt, gaat het hen goed. Maar we zien ook hoe mis het gaat wanneer ze zich niet aan de regels houden. Je zou haast zeggen, dat klinkt bekend. In onze gezinnen zeggen we tegen de kinderen, jongens, dat gaat mis als je je niet aan de regels houdt. Nou, we weten het. De zonde en rebellie in het hart van de mens en zijn toegeven aan afgoderij maakte het noodzakelijk dat er beperkingen kwamen, hekken, ter bescherming. Maar ook leefregels die naast de beperking geweldige beloften inhielden. Vergeet dat nooit, de Torah staat vol met leven, vol met beloften. Mensen zeggen wel eens, die Torah is de wet, joh, dat is, heeft afgedaan. Wel nee, dat is maar zo'n stukje. Het gaat om leven, het gaat om leven, het gaat om abundance, overvloed. En we kunnen dat lezen in de psalmen. We lezen het in psalm 119, hoe lief heb ik uw wet, o Heer. En uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik berg uw woord in mijn hart opdat ik tegen u niet zondige. Ja, de wet van de eeuwige is ons gegeven als een eikinstrument, die het mogelijk maakt om ons leven te eiken aan het woord van God in plaats dat we het eiken aan de goddeloze samenleving. God, onze schepper, jouw vader, mijn vader, is een moreel God, die ook van zijn volgelingen een heilige levenswandel verwacht. De Torah is gegeven aan Israël, zodat ze zouden worden tot één volk, één in aanbidding van de Ene, door de bescherming van de Mishpatim. Een voorbeeld voor alle volkeren. En zij, en ook wij, worden voor een keuze gesteld, steeds weer. We lezen dat heel duidelijk in Deuteronomium 27 en 28. Je kiest voor het leven of je kiest voor de dood. Je kiest voor de waarheid of voor de leugen. Er is geen grijs. Je kiest voor het recht of je kiest voor het onrecht. Ondanks de zorg van God voor hen, zondigden de mensen en overtraden de eeuwige wetten van de eeuwige. Zij werden schuldig bevonden en hadden straf verdiend. Ze raakten steeds meer verstrikt in het web van de tegenstander. En de tegenstander roofde dan ook werkelijk alles weg. Hun bijzondere verhouding tot God als de begeerde bruid. Hun door God gegeven land met al hun bezittingen. Ze werden tot slaaf onder de zonde. En laten we hier even aandacht aan geven. Het hart van de eeuwige brak. Wil je dat onthouden? Het hart van de eeuwige brak. Jeremia 2 zegt het zo mooi. Of althans, God spreekt door de profeet. En dan zegt hij, mijn volk heeft zijn eer verruild voor wat geen baat brengt. Ontzet u, o hemel, en wees ten diepste ontroerd. Want mijn volk heeft 2 boze daden bedreven. Ze hebben mij verlaten, de bron van levend water. En wat ze dan doen, hebben zichzelf bakken gemaakt. Bakken die gebroken zijn en geen water kunnen houden. Hoor je dat hier de hele aarde en kosmos opgeroepen wordt om dat hart van God te voelen? Ontzet u, o hemel, ontzet u, o kosmos, over wat er gebeurt daar op aarde. En dan roept God het uit. Wat voor onrecht hebben zij dan in mij gevonden, zodat zij het nietige achterna zijn gelopen? Konden we dit maar eens voelen? Konden we maar eens huilen over het hart van God? Huilen over ons eigen hart, ja. Dat mag ook. Maar ik bid dat God ons alle deze aanraking zal geven. Dat we ook eens in zijn hart mogen kijken. Echter, zoals het gebeurde na de zondeval, gebeurt het ook nu weer, want God geeft hen een tweede kans. En hij gaf hen de losser, de Goël, die als de tweede Adam, denk aan de eerste Adam, maar als de tweede Adam, denk aan Yeshua die verzocht werd door de duivel, niet knielde voor de tegenstander, maar hem versloeg. Op het kruis van Golgotha, totaal, hij is verslagen. Zij hadden een losser nodig, wij hebben een losser nodig, die hen van zonde kan loskopen, vrijkopen, terugbrengen naar de Vader. Want het gaat Yeshua ook om zijn Vader allereerst. En daarom wil ik het nu over die wonderbaarlijke figuur hebben die van voor alle begin al bij God was. Het woord wordt hij genoemd. En de volmaakte rechter is hij, een advocaat, die recht zal doen aan zijn eigen vader in de hemel en aan de bruid Israël en aan de gelovigen op deze aarde in de Ecclesia. God heeft de bediening van losser daartoe geschapen. Wij kunnen over de losser lezen in Leviticus 25. De losser doet 4 dingen. Hij koopt de slaaf vrij en hij trouwt de weduwe van zijn overleden familielid, zodat hij voor die broer of voor dat familielid nageslacht kan verwekken. Hij lost het land en alle bezittingen. En waar nodig wreekt hij zich op de rovers van zijn familie. We zien een voorbeeld van losserschap in het leven van Boaz en Rut. En het boek Job, vandaar die bijbellezing uit Job. Job beroept zich in al zijn ellende, en wat een ellende had hij, op de rechtvaardigheid van de eeuwige. En dan roept hij het uit: ik weet, in mijn ellende weet ik dat, ik weet het, mijn losser leeft. En dat zijn voeten zullen staan in het stof der aarde en recht zal spreken over mijn ellendig lot. Hij beroept zich zowel op de advocaat als op de rechter. En vertrouwt er volkomen op dat hij, die advocaat, zijn rechtszaak zal winnen. Die rechtszaak van Job wordt gewonnen door de losser. Vandaar die bijbellezingen uit hoofdstuk 16. Waar staat: maar ook nu, zie, mijn getuige is in de hemel, mijn pleitbezorger in de hoge. Ook al bespotten mijn vrienden mij, nochtans richt mijn oog zich schreiend op God, opdat hij de mens recht doet tegenover God. En recht doe tussen de mens en zijn naaste. Zie je hier die bijzondere, dat kunnen we toch niet begrijpen. Job beroept zich op de advocaat, dat is God. Hij beroept zich op de rechter, dat is God. En die advocaat en die rechter beslissen over het lot van Job. Ik heb dat boekje van Ouwendeel meegenomen. Ik had er eerst wat uit voor willen lezen, maar dat doe ik nu niet. Maar dit is een prachtig boek om dit te lezen. Dan gaat het over die bijzondere taak van de Goel, van de losser. Weet je, toen ik de keuze had, want ik mocht kiezen van Carla, tussen 2 parasha, heb ik dit gekozen. En naarmate de tijd vorderde, vond ik het toch wel een beetje eng worden. Ik dacht, ik weet niet zoveel van wetten af en zo. Maar ik heb ermee geworsteld, enorm mee geworsteld. En als je worstelt met iets, dan wordt het je ook eigen. Wordt het je heel dierbaar. En nog nooit heb ik ook een parasha behandeld die zo actueel was. En zich zo voor mijn ogen afspeelde. Er gebeurt zo ontzettend veel vandaag, wat direct te maken heeft met het volk Israël en met recht en onrecht ten opzichte van hen en ten opzichte van de ene bevolkingsgroep tegenover de andere. Het gaat voortdurend over recht en onrecht. En waar kunnen die mensen deze gedachten aan eiken als je de Bijbel niet hebt? De Bijbel spreekt over Israël als Gods oogappel en de volkeren zullen worden beoordeeld op hun houding ten aanzien van Israël. En dit jaar, 2020, zou wel eens een heel cruciaal jaar kunnen worden waarin de geschiedenis een knik maakt naar een nieuwe tijdsperiode. De eerste anderhalve maand van dit nieuwe jaar, of de bijna 2 maanden, heeft al laten zien hoezeer de wereld onder druk staat van de duisternis. In ons land, je vindt het misschien gek dat ik het noem, maar dat noem ik de strijd rondom vuurwerk. En alle anarchistische uitingen daaromtrent. Het was eng, vond ik. Aardbevingen, overstromingen, de verwoestende branden in Australië. Oplopende temperaturen ten gevolge van de klimaatveranderingen. De sprinkhanenplagen, heb je ooit zoiets gezien? Wij hebben ze wel gezien toen we in Jemen waren. die volgens de media van bijbelse omvang waren. Momenteel de besmetting met het coronavirus, dat vanwege de wereldeconomie en het intensieve reisverkeer een bedreiging voor de hele wereld vormt. Nou, er zijn weer vandaag, gisteren waren er nieuwe berichten over. Ik geloof dat zelfs in Israël één geval is geconstateerd. De toenemende dreiging vanuit Iran richting Israël en Amerika. De terechtstelling van de Iraanse generaal Soleimani in Irak door Amerika. Ik heb gehoord, ook dat las ik vannacht, min of meer vannacht was dat, dat er door de tegenstander, zal ik het maar zeggen, een groot beeld is opgericht van deze man aan de noordgrens of over de grens in Libanon. En dan wijst hij met zijn hand naar Jeruzalem. Ik geloof Jair Strijker altijd in zijn verhaal staat. En hij zegt, hoe lang zal dat beeld daar blijven staan? De droom van Iran is, en dat heb ik uit het Reformatorisch Dagblad gehaald. De droom van Iran is om een halve maan van Sjiïtische islam te vormen rondom Israël. Met de hulp van Syrië en Libanon en ook Rusland en Turkije spelen daar een schimmige rol in. En wat is hun bedoeling? De komst van de Mahdi voor te bereiden. De Mahdi is de islamitische Messias. Maar, lieve mensen, in het midden van deze dreigingen staat de Messias Yeshua. Die als losser zal optreden ten behoeve van zijn volk Israël. En in het midden van de volkeren ligt daar dat landje Israël, waar de eeuwige God zijn hand op heeft en waar Jeruzalem zich langzaam maar zeker ontwikkelt tot een heiligdom, van waaruit de Mishpatim van de Messias zal worden geleerd aan alle volkeren. Jesaja 2 en Micha 4 spreken daarover, want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heere woord vanuit Jeruzalem. En die rechtsregels zullen heling brengen, genezing brengen aan de volkeren en een vroegtijdige ramp van de aarde van onze wereld voorkomen. Wij zullen dat tot stand zien komen, denk ik, in het duizendjarig rijk. En dat staat vast, want dat is geschreven. En hoe het precies gebeurt, dat weten we niet. Hoe alle profetieën over de eindtijd ingevuld moeten worden, weten we nog niet goed. En laten we ons er alsjeblieft niet aan vertillen. Wel zien we nu al dat bij die indrukwekkende Holocaust-herdenkingen er al een soort test heeft plaatsgevonden. Ik heb dat heel sterk zo gevoeld toen ik keek op de tv, was die uitzending in Auschwitz. En dan zag je op de voorste rijen de Holocaust-overlevenden zitten, die oude mensen die daar zaten. De helden eigenlijk van die hele groep. En je zag de koningen en de koninginnen en de presidenten en weet ik wie allemaal op de voorste rijen zitten. Hoe sta jij, volk, Nederlands volk, Duits volk, hoe sta jij tegenover mijn volk Israël? We hebben al die dingen nog goed in ons hoofd. Wat er gezegd is, het heeft ons diep geraakt. Maar wat doen we met die woorden? Wat doen we met de woorden geen onverschilligheid meer ten opzichte van het antisemitisme? Ten aanzien van de verdrukte, de geknechte mens? We mogen niet meer wegkijken. En er was dat indrukwekkende getuigenis van die Holocaust-overlevende, een oude heer, die sprak tot zijn kleinkinderen, dacht ik. Hij sprak tot de jeugd. En ik heb dat niet allemaal meer in mijn hoofd, maar ik herinner me dat hij zei, er is nog een 11e gebod. Gij zult niet onverschillig zijn. Ik moet even denken nu aan iets, schiet me te binnen. Weet je wat de zonde was van Sodom en Gomorra? onverschilligheid. Ja, dat is zo. En wat hongeren we naar het recht uit de mond van onze Messias. Hij is de enige rechtsgeleerde die recht zal doen aan de vele miljoenen vermoorde Joden door de eeuwen heen. En de vele miljoenen mensen aan wie nooit, nooit, nooit recht is geschied. Dat is de reden waarom ik de parasha van vandaag te wilde verbinden met die geweldige, geweldige losser. En met de bediening van de losser, die als het geslachte lam recht zal doen en alle onrecht vanaf de zondeval tot nu toe en daarna aan de kaak zal stellen en zal oordelen. En nu zou ik het fijn vinden als we gaan proclameren. En ik zou toch willen vragen, jij bent er iets beter in, wil jij dat even leiden? We willen met elkaar Psalm 2 proclameren.
Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties tot niets? De koningen van de aarde komen in verzet. De wereldmachten staan samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden. Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in woede. En zijn toorn verbijstert hen. Ikzelf heb mijn woning gezalfd op de Sion, mijn heilige berg. En het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag gewekt. Vraag het mij, en ik geef je de volken in bezit, de einde der aarde in eigendom. Jij kunt ze breken met een ijzeren staf. Ze stilstaan als een aardepot. Daarom, koningen, wees verstandig. Wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de Heer uw gezag. Breng hem even niet te verhulden. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Anders ontvlamt zijn woede en uw weg loopt dood. Want bij het geringste ontsteekt hij in toorn.
En Vader, we herinneren u aan deze woorden, Heer, en toon uw mededogen als het geweld losbreekt.
Amen. Dat was goed reformatorisch, midden in de preken psalm. Hè? Heb je het gemerkt hoe we bij het uitspreken van deze psalm de Zoon tevoorschijn zien komen? De Messias als het ware verweven met die andere zoon, Israël. Ik wil graag dat dit even tot je doordringt, dat het op mij doordringt. Het gaat hier om de Zoon. Er wordt gezegd, kus de Zoon. Welke Zoon? Het is goed om je dat even te realiseren en mee te nemen. Wie is deze zoon? Het is de Goël, samen met zijn volk Israël. Dat is de zoon die wij moeten kussen. Hier zien we een verwevenheid tussen de Messias en Israël. Als een lijdende knecht des Heer. De losser, het geslachte lam, in eenheid met zijn volk, lijdend om de zonde van dat volk. Begrijp je? Dat volk kon onze zonde niet wegnemen. Maar in die zoon zijn zij beide verenigd. Begrijp je wat ik bedoel? De losser, heeft het allemaal gedaan. Het geslachte lam in eenheid met zijn volk, lijdend ter wille van datzelfde volk. De zonde vanwege de zonde van dat volk en de zonde van de hele wereld. En Yeshua zal rechtmatig het koninkrijk van zijn vader terugwinnen. Hij is de ultieme rechter, een advocaat. Dan zullen de volken stilvallen. Ik hoop dat dat ook op de televisie komt. De Verenigde Naties beschaamd en schuldig, misschien ook wel woedend, achteruit deinzen. Want daar is hij. Daar is hij, de losser. Yeshua, over wie Job profeteerde. En wat zo mooi is, weergegeven in de Messiah van Handel. Ik kan het niet laten, ik moet het noemen. I know that my Redeemer liveth. And that his feet shall stand upon the earth. Oh. En dit is het cruciale moment waar de hele schepping op wacht. Waar de engelen ademloos naar zullen kijken. Eindelijk. De voeten van de Zoon van God staan op het vergankelijke stof der aarde. En dan is het afgelopen met al die politieke blaaskaken en afgodendienaars die hun macht ontvangen hebben van het beest. Dan zal hij Yeshua rechtspreken als de levende Torah. En niemand, ook niemand, zal er iets tussen tegen inbrengen. Hij zal spreken als rechtmatig echtgenoot van de bruid. Hij zal terugeisen het territorium wat gestolen is van zijn vader. En dat is die hele door de vader geschapen wereld en kosmos. Hij zal terugeisen het territorium wat aan Israël toebehoort. En dat is het gebied van de Hof van Eden. Hij zal recht spreken over alle ontnomen bezittingen van het Joodse volk. Het is vaak op de televisie in bepaalde uitzendingen hoeveel van hen gestolen is ook in de Tweede Wereldoorlog. Maar niet alleen dat, ook al het immateriële, dat zal hij terugwinnen voor zijn eigen volk. Maar hij zal ook recht spreken over het verschrikkelijke onrecht andere volken en bevolkingsgroepen aangedaan. Zoals de zwarte bevolking heeft meegemaakt. En wat hen voor eeuwen tot slaven maakt. En waar Nederland medeschuldig aan was en nog is. En het zou me niets verwonderen als de gelovigen van die geknechte generaties met hun mooie donkere huid in de hemel hun ziel daar mogen uitzingen in hun eigen grandioze stijl voor de troon van de eeuwige en van het lam. Dit heeft mij ontroerd. Ook omdat jij het even noemde, die blues van weet ik wie. Ze zongen op die velden, de katoenvelden, ik ben vrijgekocht door het bloed van het lam. En ik ben weggehaald uit de slavernij van Egypte. En toch waren ze nog slaven. Maar ze hadden het geloof om dat te zingen. En God zal hen die dat lied nooit ontnemen. Het hoort bij hen ook. Ja, de Goël zal recht spreken ten behoeve van de weduwen en de wezen, over de armen en misdeelden, over de misbruikten. Hij zal recht doen aan deze verdrietige en misbruikte wereld. En dan pas kan genezing en heling plaatsvinden ten behoeve van alle volkeren. Psalm 9 is nog zo'n mooie psalm. Een paar verzen. Maar de Heere zetelt voor eeuwig. Zijn rechterstoel heeft hij ten gerichte gezet. Ja, hij oordeelt de wereld in gerechtigheid en hij richt de natiën in rechtmatigheid. Dat is de toekomst die vlak voor de deur staat, geloof ik. Maar wat moet ik nu, wat moet jij, wat moeten wij nu doen met wat we net gehoord hebben? Hoe gaan wij in deze goddeloze samenleving, die steeds goddelozer wordt en steeds ingewikkelder wordt, hoe gaan wij om met die mishpatim van God? Laten we zien hoe Yeshua dat deed toen hij op aarde wandelde. Met wie ging Yeshua om? En wie werden door hem aangeraakt? Wat deed die grote zoon des mensen bij de onreinen en de melaatsen, bij de zieken en zelfs bij de gestorvenen, bij de tollenaar, bij de moordenaar? Vroeger had je zo'n bandje, ik weet niet of het er nog is, what would Jesus do? En velen hebben het gedragen en gedragen. Ik heb nu een ander bandje, nee, nu heb ik het niet om. Wij hebben het voorrecht nu te mogen leven en wandelen vanuit zijn volbrachte werk op Golgotha. Vanuit de overwinning daar behaald. Rechtens zijn overwinning op de draak mogen wij met vrijmoedigheid het evangelie brengen en mensen vrijzetten van de invloed van de boze. Je had het even over cleansing stream, wat ook jezelf aangaat en waar je door Yeshua vrijgezet wordt, maar je mag daarmee ook de ander helpen om vrij te komen. Maar ook nu geldt, en dat is wel ernstig, leef vanuit mijn geboden. Meer dan ooit tevoren, meer dan ooit tevoren, want je ziet je broeders en je zusters en andere kerken afzwakken. En zie het niet, oordeel hen niet. Maar zorg dat je zelf wel dicht bij die geboden leeft. Leef vanuit de goddelijke moraal. En blijf in de ware wijnstok. En leef Johannes 15 uit met je leven, zodat je de Vader verheerlijkt. En als wij dan denken de goddelijke moraal te kennen, laten we dan nooit de ander oordelen die die goddelijke moraal niet goed kent. Laten we daar het leven van Yeshua aan over hen heen bidden. De boodschap is radicaal. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. En er is geen andere boodschap. Dat is de boodschap waar je bij, dat hoef je niet te doen, maar waar je bij moet gaan staan. Wij willen Jezus volgen. We willen Yeshua volgen, we willen zijn weg gaan in een tijd die steeds moeilijker wordt. Dan, in Matteüs 17 lees je hoe Yeshua die drie discipelen van hem, Johannes, Jacobus en Petrus, meeneemt de berg op. Waar Yeshua die wonderlijke ontmoeting had met Mozes en Elia. Spraken zij met elkaar toen over de taak van de losser? Over dat uiterst zware gedeelte wat Yeshua nog moest doormaken? In ieder geval werd de heerlijkheid van de Heer openbaar daar op die berg. Het werd al even genoemd, net, ik weet het niet meer precies in wat voor context. En bevestigde de stem van de Vader hoezeer zijn zoon de geliefde was. En ook de enige die de zware last van losser op zich kon nemen. En de discipelen, die drie jongens, die wilden blijven op die berg. Dat kun je je helemaal voorstellen. In de heerlijkheid die ze niet eens begrepen. Maar onderaan die berg was de maanzieke knaap. En onder aan die berg was de zieke wereld van die dagen, die behoeftige wereld van die dagen. En Yeshua wilde hen leren, jongens, je mag die heerlijkheid die je gezien hebt meenemen Draag het over op die wereld die verloren is. Op die wereld die vergiftigd is van het kwaad en steeds meer vergiftigd wordt. En dat is, wat moet Jezus doen? Dat is wat Jezus, Yeshua, constant deed. Met de hand op de troon van zijn vader legde hij die andere hand op de hoofden van de behoeftigen, de armen, de zieken. Voor hem, er was geen belemmering. Hij legde zijn hand op de troon van God. En hij was vol van heerlijkheid en die heerlijkheid ging door hem heen. Er was geen belemmering. En het ging naar die wereld in nood. Hij was de grote intercessor. Degene die tussen beiden treedt. Wij denken vaak, intercessor is een voorbidder, is ook zo. Maar de intercessor is ook degene die het opneemt. Opneemt voor die zieke. Opneemt voor de vluchteling. Opneemt voor, vul het zelf maar in. En laten we hem daarin volgen. Dat is mijn oproep naar jullie en naar mezelf. God vraagt van ons een intercessor te zijn. Wij moeten leren de hand op de troon van God te leggen. Wij moeten gereinigd worden door de Heilige Geest en door het woord. Wij moeten in overgave die bij Yeshua leven. Leg de hand op de troon van God. Laat je vullen met de heerlijkhed van God. En ga dan naar die ander toe die jou nodig heeft. En die misschien niemand anders heeft. Wij mogen Yeshua hierin volgen tot de dag dat hij terugkomt. En ook het laatste stuk van zijn goddelijke bediening zal vervullen. Als rechter genoegdoening te doen. De bloedwreker te worden. Ten behoeve van zijn geliefde volk. En ten behoeve van alle gelovigen die omgekomen waren door hun getuigenis. En die al zuchtend en smekend van onder het altaar riepen. Hoe lang, o hoe lang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En Johannes zag een lam als geslacht. Openbaring 5. En ik wil u vragen of u hierbij wilt gaan staan. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luider stem uitriep, wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. En een uit de oudsten zeide tot mij, ween niet, want zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol in haar 7 en haar 7 zegels te openen. En Johannes keert zich om. En hij denkt daar de leeuw van Juda te zien, maar hij ziet daar het lam staan als geslacht. En dan komt die prachtige lofprijzing. Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht. En gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie. Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En zij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en van de dieren en de oudsten. En hun getal was tienduizenden, duizendtallen en duizenden, duizendtallen. Zeggende met luider stem, het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen. De macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen. Hem die op de troon gezeten is. En het lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen.